Meisjes en jongens, broeders en zusters, allemaal hartelijk welkom deze jeugddienst, zoals jullie al gemerkt hebben. Mevrouw Bouma uit Utrecht gaat voor, hartelijk welkom. Ook de gasten, hartelijk welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we samen een goede en gezegende tijd hebben. Verder begroeten we hen die misschien via de opname of via internet deze dienst met ons meemaken. Geen organist. Staat hier wel op mijn briefje, maar het is daar donker. Bij de voorbeden vanmorgen is aandacht besteed aan de kerstactiviteiten die er de komende tijd zijn. Zoals het kerstfeest in het Pieter Ijverhuis, kinderkerstfeest, herdertjestocht en kerstnachtdienst. Ook hebben we gebeden voor de familie Horentje. Stevens Horentjes moeder is vorige week overleden en begraven. We hebben ook gebeden voor de zieken. Boop van der Linden ligt nog in het ziekenhuis nadat ze aan haar heup geopereerd is. En zuster Rie Posma is ook opgenomen in het ziekenhuis wegens hartritmestoornissen. De collecte vandaag is voor de zending. En we gaan nu zingen, dat weet ik niet precies. Wat gaan we zingen? Ik laat het verder aan Floris over. Namens de kerkraad een gezegende dienst.
We gaan wel geteld 3 nummers zingen. We are one in the spirit. You are holy. Dat is een nummer uit de Cap Songs. Dus de bundel van de jeugdgroep van Lef. En u bent altijd bij mij. Heer, u bent altijd bij mij. Dat is een E-bundel nummer. Ik stel voor dat we erbij gaan staan.
Thank you. Zullen we dan een moment stil te nemen om ons persoonlijk voor te bereiden op de rest van de dienst? Wij belijden samen onze afhankelijkheid van onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand is begonnen. Amen. En de Heer wil ons ook groeten, want zijn genade en vrede is met ons. God is met ons en onze Heer Jezus Christus is met ons. Amen. Gaan we verder met gaan weer zingen. En dat is lied 180 uit de eigen bundel en weer onder leiding van de band.
Heer u de grond en
kerk. Gaan we eerst doen? Oké, 69. Oh ja, dan moet ik. Dank je.
Mag allemaal, hè?
Mag u allemaal weer gaan zitten? Lange staan. Zullen we God nu bidden om een zegen over deze dienst? Machtige God, liefdevolle Vader. Heren, aan het begin van deze dienst komen we tot u om u een zegen te vragen over alles wat we met elkaar doen. Wat we met elkaar zingen, wat we met elkaar bespreken, wat er in ons hart omgaat. Heer, wilt u erbij zijn? We zijn hier allemaal met ons eigen dingen hier gekomen. Misschien ja, wel heel erg moe of met onze eigen zorgen. Zorgen om familieleden die ziek zijn. Zorgen om werk. Heer, wilt u ons allemaal helpen om nu volledig hier te zijn en even rust te vinden bij u en bij elkaar? Heer, wilt u ons zo aanraken, onze harten aanraken? Wilt u erbij zijn vandaag? Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Dan gaan we nu wat met elkaar lezen uit het Evangelie naar Matthäus. En dat zou iemand van de jongeren doen.
Hallo, ik ben Martijn. Jullie kennen mij misschien niet, want ik kom uit de GKV. En waarschijnlijk bij gebrek aan beter ben ik gevraagd. Ik weet niet. Heel fijn dat ik hier voor mag lezen. En er zijn ook genoeg GKV'ers. Dus, ik lees uit Matthäus 9, vers 9 tot 13. Toen Jezus vandaar verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matthäus heette. En hij zei tegen hem, volg mij. Hij stond op en volgde hem. Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De fariseeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen, waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Hij hoorde dit en gaf als antwoord, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
Goedenavond dames en heren en welkom bij weer een nieuwe aflevering van ons spelprogramma Sta op en handel. Bij dit programma gaat het om opoffering, om vrijgevigheid, om jezelf te geven voor de ander. We hebben vandaag weer een nieuwe deelnemer die gaat proberen om deze ultieme hoofdprijs weer binnen te slepen, namelijk een vrijkaartje naar de hemel. We hebben een expert in de jury en die gaat kijken of onze deelnemer van vanavond goed genoeg is voor deze ultieme hoofdprijs. Het is de bedoeling dat de deelnemer antwoorden geeft op bepaalde situaties wat hij zou doen en misschien dat hij de jury op die manier tevreden kan stellen. Wel nu zal ik onze deelnemer aan u voorstellen. Geef een warm applaus voor Herke. Hallo Herke en welkom bij ons spelprogramma.
Hallo. Oh.
Hallo.
Ben je er een beetje klaar voor?
Nou, ik moet zeggen, ik heb wel gezonde spanning, maar het moet goed komen.
Ah, kijk, dat is mooi. Nou, dan gaan we maar beginnen met de eerste ronde. Stel, je komt een man tegen die half dood in de goot ligt. Wat doe je?
Ja, moeilijk. Nou, zie ik dure kleren. En goed, ik zou ze niet vies willen maken, maar ik kan hem ook niet laten liggen. Wat ik zou doen, ik zou de ambulance bellen. Ik zou blijven wachten en als de ambulance kwam, dan kon ik weglopen en gewoon goed gevoel hebben dat ik hem toch geholpen heb.
Oké, mooi antwoord. Ik kijk even naar de jury. Hij kijkt nog wat bedenkelijk. Ik hoorde hem wat mompelen over een Samaritaan. Ik weet niet meer wat dat is. Maar goed, we gaan door met de tweede ronde. Stel, je komt een man tegen. Ziet er een beetje slordig uit, maar hij heeft wel een hele mooie trui. En hij zegt dat hij een leider is. Hij vraagt je om hem te volgen. Wat zou je doen?
Ja, weer een moeilijke vraag. Het is wel duidelijk dat dit toch niet zomaar een spelshow is. Ja, slordige kleren. Ja, zie je, ik denk dat ik veel beter thuis kan blijven. En er kan zijn voor mijn vrienden dan dat ik met zo'n iemand mee kan gaan. Ik bedoel, ja, het is toch veel beter als ik mijn eigen vrienden ga helpen. Ze kunnen mij trouwens beter volgen.
Oké. Ik kijk de jury weer even aan. Hij is toch nog niet helemaal overtuigd hoor. We gaan toch door naar de derde ronde. Dus kijk, dit is een hele belangrijke ronde. Kun je heel veel punten mee in de wacht slepen. Stel, je wint de loterij en verdient 1 miljoen euro. Wat zou je daarmee doen?
Nou, dat is niet moeilijk. Staat in de Bijbel toch? 10% weggeven en zelf de rest houden.
Oké, zegt u het maar, meneer Christus.
Einde.
Het volgende nummer wat we gaan zingen is I Have a Maker. Voor de mensen die het wat lastiger vinden om Engels te begrijpen. I have a maker, he formed my heart. Gaat over dat wij een maker hebben. Dat die is God. Dat hij ons gemaakt heeft. Dat hij ons door en door kent. En dat er eigenlijk niemand anders is die ons zo kent als hij. En daar gaat het lied over. En ik vind hem zelf een heel mooi nummer.
Before even time began, my life.
Goed. Na de preek zullen we lied 33 zingen uit de eigen bundel. Broeders en zusters, jongens en meisjes. Deze dienst is voorbereid door Lef. En ik heb van hem begrepen dat nog niet zo heel lang geleden er een kamp is geweest. En ik vroeg me eigenlijk af wie er van de aanwezigen eigenlijk mee is geweest op dat kamp. Het is toch de overgrote minderheid. Toch jammer. Ja, dat is toch... Ja, het thema van dat kamp was Follow the Leader, wat misschien velen van jullie wel zullen weten. Dus volg de leider. En op dat kamp is echt ontzettend veel besproken. Ik heb een aantal dingen mogen nalezen en er is me ook een hele hoop verteld. Welke Bijbelverhalen er allemaal besproken zijn. Zoals het Bijbelverhaal van de roeping van de discipelen, die stonden te vissen. Dat Jezus langsloopt, enkel zegt, ga met mij mee, volg mij. En dat ze alles laten vallen en gaan. En dan nog zo'n verhaal van een rijke jongeling. Die Jezus eigenlijk ook wel zou willen volgen. En die dan vraagt, want wat moet ik eigenlijk doen om in het koninkrijk te komen? En dat Jezus dan ja, vraagt van, kent u de wet? Nou, die kent hij. En dat hij dan, dat Jezus hem dan toch nog een hele moeilijke opdracht geeft. Om al zijn spullen te verkopen. En het geld weg te geven en dan Jezus te volgen. Ja, en blijkbaar lag het hart van de jongeling toch nog te veel bij zijn bezit. En kon hij dat niet doen. Dus ja, en er is nog veel meer besproken. Maar deze twee verhalen zijn mij een beetje bijgebleven. Omdat er eigenlijk twee dingen naar voren komen. Punt 1, eigenlijk dat je heel veel moet opgeven om Jezus te volgen. Blijkbaar moet je grote offers brengen. En voor sommige mensen te groot. En wat ook heel erg duidelijk werd uit de verhalen over de discipelen is dat je dat het volgen van Jezus ook wel grote gevolgen kan hebben. Zoals op dat kamp is er ook een lijstje getoond met alle discipelen stonden erop en hoe zij zijn omgekomen. En eigenlijk hebben velen van hen Jezus moeten volgen in die kruisdood. Of ze zijn gestenigd. Of er was er geloof ik maar één. En dat was Johannes die een natuurlijke dood is gestorven. Dus het volgen van Jezus, het is nogal wat. En dan lezen we vandaag het verhaal van Matthäus. Die ook op wordt geroepen om Jezus te volgen. En weer lezen we dat Matthäus bijna alles laat vallen. Ik weet niet of hij iets in zijn handen had. Maar hij laat in ieder geval zijn huis achter. Zijn werk. Zijn familie. En hij gaat. Er staat gewoon, Jezus zegt, volg mij. Hij stond op en hij volgde. Dus het klinkt zo ontzettend simpel. En toch denk ik, hoe kan dat? Als je ook zag in het filmpje. Ja, zou maar iemand tegen mij zeggen, kom en ga eens met me mee. Dan denk ik nog wel drie keer na. Of ik zou in ieder geval heel veel vragen stellen. En ik denk dat misschien velen van u dat ook wel zou hebben. Ja, dat is niet het enige wat gebeurt in het verhaal. Eigenlijk, er valt een heleboel over dit stukje te zeggen. Dat gesprek wat Jezus heeft met Matthäus, of nauwelijks een gesprek is. Maar ook dat gesprek met de fariseeën. Daar staat zoveel in. En ik wil vandaag eigenlijk met jullie inzoomen op wat Jezus zegt over die barmhartigheid. Barmhartigheid wil ik. Dat is een woord uit het Oude Testament. Een profetie van, of eigenlijk een woord van Hosea, wat hij heeft opgelegd gekregen door God. God zegt eigenlijk, barmhartigheid wil ik. En wat ik eigenlijk met u wil bekijken, is drie dingen. De barmhartigheid die Jezus Matthäus betoont. Ja, ook de onbarmhartigheid van de fariseeën. En de barmhartigheid die God van ons vraagt. Dus van ons vandaag ook. Want barmhartigheid, dat is een woord dat we heel vaak lezen in de Bijbel. God wordt de barmhartige genoemd. We kennen het verhaal van de barmhartige Samaritaan, maar Herke ook al even naar verwees. Maar het is eigenlijk ook een woord dat we in ons dagelijks taalgebruik nauwelijks gebruiken. En waar we misschien ook niet meer zo goed van weten wat dat nou eigenlijk betekent en wat het inhoudt. En waarom God het zo belangrijk vindt Want hij zegt, barmhartigheid wil ik van jullie. Dus blijkbaar ja, is dat ontzettend groot en ontzettend belangrijk. En als we iets over barmhartigheid willen leren, dan kunnen we naar Jezus kijken. Jezus is God op aarde. God de barmhartige is op aarde. En van hem kunnen we leren wat barmhartigheid is. En dan kunnen we eigenlijk al zien aan hoe hij met Matthäus die tollenaar omgaat. Want goed, hij vraagt hem niks, hij geeft hem een opdracht, hij spreekt met gezag, hij zegt volg mij. Dat is, daarin zien we iets van de grootheid van God, van Jezus, van zijn macht, van zijn gezag. Maar juist in wat hij niet zegt, wat hij niet doet, zien we zijn barmhartigheid. Want Matthäus was een tollenaar. Ja, die werd door de vrome Joden in zijn tijd met de nek aangekeken. Daar liep iedereen met een grote boog omheen. Er was een zondaar waarbij je het zelfs aan de buitenkant kon zien, eigenlijk. Ja, daar zou je niet mee praten en zeker niet mee eten, hem niet uitnodigen en zeker niet vragen of hij een van jouw volgelingen zou willen worden. En Jezus, die ziet Matthäus zitten, die kijkt hem aan, hij kijkt waarschijnlijk dwars door hem heen, hij kent hem door en door. En hij stelt geen enkele vraag. Hij oordeelt niet. Hij zegt niet, Matthäus, wat ben je nou aan het doen, joh? Ga eens wat nuttigers doen met je leven. Waarom zit je hier en niet in de tempel? Hij stelt helemaal geen vragen. En hij stelt ook geen voorwaarden. Hij zegt ook niet, nou Matthäus, je mag vanaf nu met mij mee. Maar dan gaat er eens even een hoop veranderen in jouw leven. Ik ga jou wel eens even leren hoe het allemaal anders moet. Dat doet Jezus ook niet. Hij zegt, volg mij. En dat is een opdracht. Maar het is ook echt een warm welkom. Jezus haalt hem binnen in de kring van zijn discipelen. Want hij vraagt hem niet om even achter hem aan te lopen als een hondje eigenlijk. En gewoon maar te kijken van, kijk eens hoe ik het doe. Nee, Matthäus hoort er echt bij. Als je iets verder kijkt dan dit verhaal. Een paar versen verder, in Matthäus 10, vers 3, daar wordt hij gewoon genoemd als een van de 12. Dus in korte tijd is hij een van de discipelen van Jezus geworden. En hij wordt er zelfs in dat hoofdstuk al op uitgezonden, om mensen te genezen en om geesten uit te drijven. Dat is geen half werk wat Jezus vraagt van Matthäus, en het is ook geen half werk wat hij doet. Hij gaat echt met de volle 100% achter Jezus aan. Hij volgt. Jezus toont zich eigenlijk heel erg barmhartig naar Matthäus. Hij ziet gewoon dat Matthäus is stuurloos. Die weet niet wat hij moet met zijn leven. En hij zegt, kom bij mij mee. En ik ga jou een visser van mensen maken. Jij mag bij mij horen. En ik ga jou, jij gaat zien wat liefde is en wat barmhartigheid is. Je hoort bij mij. Jezus is daarin echt ontzettend anders dan de fariseeën. Die fariseeën, dat waren vrome mensen. Die kenden alle geboden, alle wetten. En daar hielden ze zich ook echt aan. Maar als zij zo'n iemand als Matthäus zagen, een tollenaar, een zondaar, ja, dan oordeelden zij wel eigenlijk. Iets wat Jezus nooit zou doen. En zij zouden nooit met hen gaan eten. Zij zouden er wel omheen lopen. En zij zouden Matthäus nooit vragen om een van hun leerlingen te worden. En dan kun je natuurlijk heel makkelijk oordelen over die fariseeën. Want ja, we kennen ze toch een beetje uit de Bijbel als een karikatuur van mensen die het altijd bij het verkeerde eind hebben. En Jezus nooit begrijpen. Maar toch, die fariseeën wilden het ook goed doen. Zij wilden ook God dienen. En dat deden ze door zich aan de wetten te houden. Om heel streng te zijn voor zichzelf. Maar ook voor hun omgeving. En het is voor hun denk ik ook ontzettend verwarrend geweest. Om zo'n Jezus te ontmoeten. Want Jezus was een rabbi. Misschien wel net als zij. Of in ieder geval rabbi. Ze kenden genoeg rabbis. En Jezus sprak met gezag. En hij kende de schriften ook echt goed. Daarin zullen ze Jezus misschien zelfs gerespecteerd hebben. En die man deed wonderen. En hij genas mensen. Hij dreef boze geesten uit. Dat is natuurlijk een wonderlijke man om te zien. En dan net als je denkt van ja, misschien is dit hem wel. Dan doet hij weer zoiets raars voor hun. Dan gaat hij werken op de Sabbat. Dan gaat hij eten met zondaars. Het is natuurlijk ontzettend verwarrend om met zo'n man om te... Ja, voor hun is dat heel verwarrend. De Farizeeën zijn namelijk zo streng voor zichzelf. En zo streng in het volgen van de wetten dat ze rechtlijnig zijn geworden. Eigenlijk zo rechtlijnig dat ze onbuigzaam zijn geworden. Ze kunnen niet anders dan die weg volgen. Ik kan alleen maar doen wat de wet van mij vraagt, omdat ze zijn te bang om buiten die paden te treden om een misstap te maken. En dat is op zich natuurlijk een mooi streven. Om geen fouten te willen maken. Om God zo goed mogelijk te dienen. Om je zo goed mogelijk aan de wet te houden. Maar Jezus ziet iets wat bij hun anders kan. En daarom haalt hij een vers aan uit het Oude Testament. En hij zegt, weet je, jullie zijn zo rechtlijnig geworden dat jullie het belangrijkste uit het oog zijn verloren. De barmhartigheid. En daarom herinnert hij hen aan de woorden van Hosea. Het staat in Hosea 6, vers 6. En daar staat, liefde wil ik en geen offers. Met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. Nu de context waarin Hosea dit zei, was echt een compleet andere dan waar we het nu over hebben bij de Farizeeën. Want in de tijd van Hosea was het een chaos in het land. Niemand diende God meer. Niemand deed wat God geboden had. Eigenlijk deed iedereen, er waren braspartijen. Ja, het was gewoon één grote chaos. En het enige wat er eigenlijk nog overeind stond, dat was de offercultus. En toen zei God, jullie offers hoef ik niet, want ze zijn leeg. Jullie hart ligt er niet in. Jullie doen het niet met liefde voor mij. Jullie doen het eigenlijk, het is een leeg ritueel geworden. En van de Farizeeën kunnen we niet zeggen dat ze alles doen wat God verboden heeft. Ze proberen zich juist te houden aan alle geboden. En toch wil Jezus hen dit vers meegeven. Omdat hij eigenlijk wil zeggen, jullie offers, alles wat jullie opofferen, wat jullie van jezelf moet en wat je van jezelf niet mag, dat is eigenlijk net zo leeg als die offers van de mensen toen. Het zijn lege verplichtingen, lege liefdadigheid. Jullie geven misschien wel heel veel geld aan de armen, maar dat doen jullie niet uit medelijden, niet uit liefde voor God, maar gewoon omdat het hoort, omdat het moet. En hij zegt, weet je wat God juist wil? God wil barmhartigheid. God wil liefde. En dat zijn jullie een beetje kwijtgeraakt. Ja, eigenlijk is dat fanatisme van die Farizeeën wel prijzenswaardig. Maar ze doen het op het verkeerde vlak. En wat is nou die barmhartigheid die Jezus van de Farizeeën vraagt, maar ook van ons vraagt, van Matthäus vraagt? Ja, barmhartigheid is iets wat je jezelf niet kunt opleggen. Barmhartigheid is iets wat vanuit je hart komt. We lezen het ook dat wat Jezus deed in zijn leven, dat het uit zijn hart kwam. Als Jezus iemand in nood zag, of als hij een grote menigte zag die maar op hem stond te wachten, dan lezen we heel vaak dat hij met ontferming bewogen werd, staat dan in de oude vertaling. Dat hij medelijden kreeg met de mensen om hem heen. En dat medelijden, dat maakte dat hij iets voor ze wilde doen. En hij handelde ook uit liefde voor zijn vader. Jezus deed wat hij deed voor zijn naaste, deed hij ook uit liefde voor zijn vader. En eigenlijk met dit vers uit Hosea 6, vers 6, herinnert hij ons aan dat grote gebod. God vraagt, liefde wil ik. Liefde voor mij en liefde voor mijn naaste. Ik kan me wel voorstellen, of eigenlijk vind ik het zelf ook, dat het zo frustrerend is bijna aan Jezus, dat hij geen vaste set aan regels geeft van, als je mij wil volgen, doe dan dit en dit en dit en doe dan vooral dat niet. Weet je, hij geeft wel ideeën en richtlijnen. Daar hebben jullie op het kamp ook wel verschillende van gelezen. Bijvoorbeeld in Matthäus 25, dat hij zegt van, voed de mensen die honger hebben, kleed de mensen die kou lijden. Kijk gewoon om je heen en zie wat je eigenlijk allemaal kunt doen. Maar wat hij ook vraagt is, doe het uit liefde voor God. En doe het uit liefde voor mij. Want ik heb jou ook heel erg lief gehad. Ik heb jou ontzettend lief. En daarom zou ik zo graag willen dat je mij ook zo lief hebt. En dat je daarom het gaat doen voor je naaste. Dat je hart overstroomt van die liefde. Dat je eigenlijk niet anders meer kunt. En daarom zegt Jezus ook, ik wil graag dat je beseft dat je mij nodig hebt. En dat is ook dat verschil tussen de Farizeeën en Matthäus. Dus niet dat Matthäus een zondaar was en dat de Farizeeën de rechtvaardigen waren in dit verhaal. Dat Matthäus de zieke is en dat de Farizeeën de gezonde mensen zijn. Het verschil tussen hen is dat Matthäus beseft dat hij Jezus nodig heeft. En de Farizeeën beseffen dat nog niet. En eigenlijk alles wat Jezus vraagt is, heb mij nodig. Weet van jezelf dat je het niet kan. Weet van jezelf dat alleen voor God alles mogelijk is. Dus eigenlijk die vraag die misschien in al onze harten wel leeft, wat kan ik doen? Wat moet ik doen? Hoe moet ik u volgen, Heer? Dat is de beste vraag die je kunt stellen. En het is misschien niet bevredigend dat je niet kant-en-klare antwoorden krijgt van Jezus. Van ja, doe dit, doe dat. Maar juist die vraag. Heer, ik wil u volgen en ik weet niet hoe. Eigenlijk wat Jezus volgens mij wil zeggen in dit verhaal is, blijf die vraag alsjeblieft elke dag stellen. Want zolang je dat blijft beseffen, dat je mij nodig hebt, ja, dan kan er nog een hele hoop gebeuren. Dan ben je niet onbuigzaam zoals de Farizeeën, maar dan ben je kneedbaar als klei in de hand van de pottenbakker. En dan kan er eigenlijk gewoon nog van alles gebeuren. Kijk maar naar Matthäus, hoe zijn leven is veranderd door alleen maar gewoon te gaan. En volledig te vertrouwen op Jezus. En Matthäus stelt hier nog geen vragen in het verhaal. Maar dat betekent niet dat zijn hart niet vol was met vragen. En met twijfels en angsten misschien wel. Wat er allemaal zou gaan gebeuren. Maar hij is wel gegaan. Hij durfde, hij hoopte, hij vertrouwde. Ja, en dan wijst Jezus de weg. En het is een groot avontuur, het is ontzettend spannend. En soms misschien ook wel heel erg frustrerend en verwarrend. Maar ik denk dat we erop moeten vertrouwen. Ook al weten we nu nog niet hoe. Maar dat Jezus ons zal wijzen hoe het is om hem te volgen. En hoe we dat het best kunnen doen. Amen.
Thank you.
Dan is het nu tijd om onze gaven te geven. Oh ja, en de collecte is vandaag voor de zending. En na de collecte zal een van de jongeren ons voorgaan in gebed.
In de collecte willen we een nummertje doen. En Hans heeft me overgehaald om dit nummer te zingen, dus we zijn benieuwd. Nee, maar het is het nummer van Sons of Korah, Psalm 148. En hij staat op de beamer, dus je kan meelezen. En als je mee wil zingen, dan mag dat ook als je hem kent. Wij mogen nu samen bidden. Heer God en trouw Vader in de hemel. Heer, dank u wel dat wij mogen weten en mogen uitspreken dat u zo dichtbij bent door uw Heilige Geest. Heer, en maak ons daar ook van bewust, Heer.
Help ons om dat te weten en het ook te voelen, Heer. Heer God, dank u wel voor dit moment, Heer, dat we uw woord mochten horen. Heer God, en mogen weten dat we u mogen volgen. Heer God, en ik wil u vragen of u ons wilt helpen om een heilig leven te leiden, zoals u heilig bent, Heer. Heer, maar mogen we tegelijkertijd van doordrongen zijn dat we niet door onze daden, Heer, maar door geloof alleen en uw genade behouden zijn, Heer. Heer God, en ik wil u vragen of u ons wilt zegenen in de weg die we gaan, Heer. Als wij allemaal op onze eigen manier stappen willen zetten om u te volgen in ons leven. Heer God, en dank u wel dat we dat op een persoonlijke manier mogen beleven, Heer. Maar dat we dat ook nu hier als gemeente mogen uitspreken en met elkaar mogen doen. Heer God, dank u wel dat we u mogen aanbidden, ondanks dat we weten dat we zondig zijn. Heer, en u bent gekomen. En u bent gestorven, maar u bent ook opgestaan. Heer God, en u draagt ons op dat wat u gedaan heeft, dat wij dat ook mogen doen, Heer. Heer, en leer ons te leven naar uw hoogste gebod, u te liefhebben en de ander als onszelf, Heer. Heer God, en ik wil u vragen of u ons de kracht wilt geven. Want we mogen weten dat we het niet alleen hoeven te doen. Heer, en dat u met uw Heilige Geest vrucht wilt dragen in ons leven. Heer, en zo wil ik bij u komen om ook de mensen bij u te brengen die zeker ook in dit tijdstip van het jaar hier in de donkere dagen lusteloos zijn en te neergeslagen. Heer, omdat ze misschien niet allemaal even meer zien zitten. Heer God, en ik wil vragen, Heer, of u de God van de hemelse kracht, Heer, ons ook de kracht wilt geven om hen bij te staan, Heer, maar ook of u hen zelf de kracht wilt geven om op te staan voor u. Heer, en te weten dat ze, als ze u dienen in hun leven en hun leven in uw hand leggen, dat u daar mooie dingen mee gaat doen, Heer. Heer, en zo willen we met elkaar bij u komen, Heer. En Heer, wilt u uw koninkrijk laten komen. Heer, mag eens iedere tong belijden en elke knie buigen voor u, onze koning, tot eer van onze Vader. In Jezus' naam alleen. Amen.
Wil ik u vragen om op te staan en met mij, of hardop of in uw hart, het geloof te belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle en op de derde dag weer opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen over de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van zonden. Opstanding van het lichaam. En het eeuwige leven. Amen. We zullen met elkaar zingen lied 87, Ik aanbid u, uit de eigen bundel.
gaan nog één nummer doen.
Die staat hier, die eigen volk, Nederlandse volk, zoals die heet. We hebben ook kanten zorgen en we hebben lettergezien dus voor zijn. Het is een nummer wat heel past in het thema. Het is een nummer wat, wat ik heel mooi vind, wat net al zei, dat we een hele volk die samen. En ik wil mijn hart bij jullie leiden en graag jullie mijn hart leiden.
En als je hem niet kent, we gaan vaker nog wel zitten
dit jaar, want het is jaar.
Zijn zegen. De genade van God onze Vader, de liefde van Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen.